We leven in een wereld vol problemen. Het milieu gaat kapot. Burgers radicaliseren aan de lopende band. Poetin is een dictator, Biden is dement, Trump is een crimineel. En de tuin van Huberto Tan schijnt een zootje te zijn.
Dus dit is het moment voor twee comedians, Vera van Zelm en Sander van op Zeeland, om de wereld te veranderen.
Alles moet anders. Alles moet anders.
Welkom bij aflevering 416 van Echt Gebeurd, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Martijn Winkler 2 maanden geleden bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag met het thema dromen.
Ik was 15 jaar oud. Ik zat in de 4e klas in de middelbare school. En ik was er wel klaar mee. Al dat softe tienergedoe. Ik snakte ernaar om volwassen te zijn. Ik droomde van een groots en meeslepend leven in de 18-plus wereld. Mijn beeld van het volwassen leven werd ook erg ingevuld door de films die ik keek van Scorsese en Brian De Palma. Met stoere mannen en verleidelijke vrouwen, harde one-liners. Een wereld van losbandigheid waar je alles mocht doen wat God verbood. En waar het er echt toe deed wie je was en hoe je in het leven stond. Het enige was dat ik had niet eens een vriendin op dat moment. Ik had zelfs niet eens een keer gezoend. En uit barre armoede organiseerde ik pokeravondjes met mijn vrienden, in ieder geval de paar vrienden die op vrijdagavond ook niks anders te doen hadden, in de schuur bij mij in de tuin. Daar speelden we wel om echt geld, dubbeltjes. Maar toch voelde dat niet helemaal zoals ik hoopte dat het was. Was ik maar 18. En toen brak er een unieke kans aan waar ik, waar ik helemaal op insprong. Wat is namelijk het geval? Een vriend van mij, of eigenlijk een vriend van een vriend, kennis, iemand die ook op school zat, die ging zijn verjaardag vieren. En ik was uitgenodigd. Op zich niet heel bijzonder, waar het niet dat deze jongen, Jeroen, al 2 keer was blijven zitten. En hij werd dus 18. En ik was uitgenodigd op zijn feest. Ik had al direct beelden voor me van hoe dit feest eruit zou zien en wat er allemaal zou gebeuren. Dit was mijn kans om eindelijk te proeven aan het leven van volwassenheid. My ticket to adulthood. Dus ik ging daar, ik was daar helemaal op gefocust. En met een vriendje van mij van die pokeravonden gingen we toen brainstormen. Want ja, wat geef je als cadeau aan zo iemand, hè? Iemand die 18 wordt? Je kan niet zomaar wegkomen met een boekenbon. Wat moet je, een cd, wat moet je geven? Dus we waren met elkaar aan het brainstormen. Moet het een abonnement op de autoweek? Ja, dat is misschien ook wat te vroeg. En na een tijdje nadenken brak als het ware de hemel open. Licht viel op mijn gezicht en ik had het antwoord. Ik keek Christian aan, mijn vriendje, en ik zei: een stripper. En hij zag direct in de genialiteit van mijn idee. En wij hadden een plan gemaakt. We legden ieder 50 piek in, 100 gulden. Daar moet je echt wel wat voor kunnen regelen, dacht ik. Pakte de gouden gids erbij en ik ging bellen. Woonde in Den Haag, dus we begonnen alfabetisch in Den Haag alle mogelijke etablissementen waar we dat zouden kunnen regelen af te bellen. En dat bleek nog heel lastig voor 100 gulden, want inclusief voorrijkosten moet je rekenen. Moet je om de stripper te regelen, lukte mij niet. We hebben echt een hele middag gebeld. Tot ik uiteindelijk het nummer van Sexy Passions belde. En toen kreeg ik ene Kees aan de lijn, echt HGN's. En toen zei hij: wat heb je? Ik zei: 100 gulden. En zei hij: ja, ga ik voor je regen. Wat voor een type zoek je? Wat voor een type? Ja, Zuid-Amerikaans, Oost-Europees. Ik zei: Oost-Europa. Dan heb ik een Poolse dame voor je, Natasja. Zal je wel bevallen. 100 ballen, doet ze 1 nummer voor, maar wordt prachtig. Fijn. Ik pakte de uitnodiging bij. Ik gaf door wat het adres was, de tijd en de datum. En zei: tot dan. En hing op. Dus ik keek Christian aan. We high-fiveden en we aten een roze koek om te vieren dat we echt groot succes hadden. Het kwam dichter bij de datum van het grote feest. En ik begon toch een klein beetje te twijfelen. Want ik dacht, ja, zo'n 18-plus feest valt ons cadeau wel op. Hè? Er zijn misschien allemaal van die sexy paaldanseressen. En heb je nog een extra stripper erbij. Of iedereen is zo dronken dat ze helemaal niet doorhebben dat die actor komt. Maar ja, goed, we hebben het nog eenmaal geregeld. We gaan er gewoon voor. Dus op de avond zelf trok ik mijn pokerblazer aan en mijn ripbroek, wedgel mijn haar. En Christian en ik vertrokken met de uitnodiging in de hand naar het adres toe. We kwamen daar een uur te laat aan en dachten, ja, je moet niet op tijd komen. Een uur, fashionably late, zit wel goed. En naarmate we dichter in de buurt kwamen op onze fiets, veranderde een beetje de omgeving van Den Haag, waar we fietsten, naar steeds chiquere villa-wijk. Prachtige, mooie huizen. En we parkeerden onze fiets uiteindelijk naast een Jaguar op de stoep. En liepen naar het adres toe en belden aan. En daar, de deur ging open. En een zeer chique dame, rond de 50 denk ik, deed open. En wij vroegen, is dit het huis? Is dit het feest van Jeroen? Ja, ja, ik ben de moeder van Jeroen, zei ze. Welkom. Er zat een prachtige grote japon aan, met Japanse elementen. Gouden armbanden die een beetje rammelden terwijl ze bewoog. En zei, kom verder. En we liepen mee naar binnen. En we kwamen het huis binnen. Ontzettend groot, chic huis. Met aan de wanden grote, abstracte kunstwerken. Allerlei antieke meubels. En in het midden van de kamer een hele lange tafel die gedekt was in Japanse stijl. Met bamboematjes, kleine bonsaiboompjes, stokjes. En aan tafel zaten allemaal 15, 16-jarige jongens en meisjes die we kenden, een beetje van school, van de klas. Mijn idee ook wat neefjes en nichtjes misschien van Jeroen. En Jeroen stond op tafel en die stond op en liep naar ons toe en zei, oh, wat zijn die laat? Maar kom, we zijn begonnen al met de miso-soep en straks komen sushi's. Want het is een Japanse avond. En hij wees op twee, een jong meisje en een wat oudere dame en zei, dat is mijn zusje en mijn oma, die helpen mee met serveren. Waren prachtig gekleed in Japanse kledij. De vader van Jeroen liep rond, maakte fotootjes. Dus wij gingen aan tafel zitten, beleefd glimlachend en keken om ons heen. En ja, dit was het dus. Dit was het feest van Jeroen. Dit was een Japanse stijl dineravond met het hele gezin van Jeroen erbij. Ik kreeg geen hap en miso-soep door mijn keel. Ik keek opzij naar Christian, die was ook aan het sterven. En ik heb nog nooit de tijd zo langzaam voorbij horen gaan. En wij zaten daar aan die tafel. Ik zag de prachtige koekoeksklok bij de wand, waar de tijd tikte. Het was 9:15. En om 9:00 hadden we afgesproken met Natasha. Om mij heen werden gesprekjes van iedereen. De meisjes waren vrolijke verhalen aan het vertellen. En Jeroen was ook vooral een heel lieve, lieve jongen was dat. Die gezellig aan het kletsen was. En zijn moeder het glimlachte trots. Terwijl de oma leerde ons nog even hoe we met stokjes moesten eten. Dus het was een hele warme, gezellige avond. En als er een moment was dat je dacht, kan ik nu maar onzichtbaar worden? Dan was dat nu. Dus ik deed mijn ogen dicht, maar het gebeurde niks. En toen ging de bel. Christian en ik sprongen op en we riepen meteen, wij doen wel open. Dus wij renden ons, we sneden de moeder van Jeroen de pas af, deden de gangdeur dicht en openden de voordeur. En daar stond een man, ongeschoren man, leren jekkie aan. Dit was overduidelijk Kees. En achter hem nog op straat een beetje stond een vrouw in de 30, denk ik, met heel kort opgeschoren blond haar en een grote mantel. Kees en Natasha. Zij stapte naar buiten, ieder pakte ons de 50 gulden als broek en probeerde dat in de handen van Kees te drukken en zeiden, hier is het geld, je hoeft niet meer te doen, we betalen gewoon, je mag gewoon weer gaan. Kees keek ons aan en zei, nee. We zijn hier gekomen om op te treden. Het is mijn beroepsier, hè? We nemen geen geld aan zonder iets te doen. Dus wij probeerden met z'n tweeën daar nog tegen hem in te gaan. Maar hij herhaalde een paar keer dat het zijn beroepseer was. Dat was een heel belangrijk ding voor Kees. En Kees pakte Natasha bij de arm en echt stormde eigenlijk voorbij ons het huis in. We liepen de woonkamer in. En in zijn ene hand had hij een grote ghetto blaster. En die zette die hard neer op het dressoir, waar het kristal een beetje rinkelde. En iedereen in die kamer viel stil. En keken naar Kees en Natasha en Christian en ik daar achteraan hobbelend. En Kees keek rond en vroeg, waar is de jarige? Jeroen aan tafel stak voorzichtig zijn arm op. En Natasja en Kees knikten naar elkaar. Natasja liet haar mantel vallen en gaf dat aan Kees en liep op Jeroen af. Ze droeg een soort leopard suit met allerlei ritsjes en slierten. Hele hoge hakken. En toen ze bij Jeroen aankwam, toen sprong de moeder van Jeroen tussen haar en Jeroen. En vroeg, wat is dit? Wat is dit? En wij renden daar ook snel naartoe en zeiden, het is even iets ludieks. Het moet even, het is zo voorbij. Laat het gewoon doen en dan gaat ze weer weg. De moeder van Jeroen keek even rond en keek toen naar het zusje van Jeroen en stuurde haar naar boven alvast voor de zekerheid. En zei, oké, één nummer maar dan, hè? Wij knikten. Kees die drukte op play op de Ghetto Blaster. Een soort van Too Unlimited-achtige dance beat ging aan. En Natasja begon heel zwierig te dansen achter Jeroen. En zij begon rond de tafel te dansen. Een beetje haar hand door de blozende haren van de jongens halend. Wat giechelende meisjes strelen op de armen. Toen ze bij de vader van Jeroen kwam, liet ze daar haar sjaal een beetje over zijn schouders draperen. En terwijl ze danste, ik moet zeggen, ze danste heel erg professioneel, laten we zeggen, heel op de maat. Telkens een kledingstuk of een stuk van dat leopard suit, bleek al die ritsjes, gingen ook echt dingen af. Uit. Ik wist, eigenlijk niemand aan tafel wist goed waar die moest kijken of hoe die moest kijken. Ik keek rond. Ik keek op enig moment in de ogen van de oma van Jeroen, die mij met een soort vuurspuwende ogen aan zat te staren. En ik durfde eigenlijk niet goed naar de act te kijken, maar tegelijkertijd, ik heb nog nooit een stripper gezien. Dus ja, weet je wel, wat doe je? Dus ik probeerde toch een beetje wel te kijken. Toen Natasja haar rondje had gedanst op de beat, kwam ze weer achter Jeroen staan. En op dat moment had ze eigenlijk alleen nog haar kanten ondergoed en haar hele hoge hakken aan. En op dat moment haalde ze haar handen achter de rug en trok haar BH uit en zwaaide die zo op de maat van de muziek, dat wel, rond haar hoofd. Gooide die op tafel en liet toen haar borsten vallen op het hoofd van Jeroen. En net toen dat gebeurde, allemaal goed op de maat van de muziek, was er klik en de muziek was uit. En ik keek op en bij het reservoir, bij de Ghetto Blaster, stond de moeder van Jeroen met een rood hoofd. En ze riep, eruit! En Tasja had nog steeds haar borst op het hoofd van Jeroen. Ik keek naar Kees, die nog een beetje begon tegen te stribbelen. Zei dat het nummer nog niet af was. Het is een professionele act. Er is iets als artistiek temperament dat afgemaakt moet worden. Maar er was niet te spotten met de moeder van Jeroen. Dat dacht Kees ook wel. Dus Natasja verzamelde haar spullen en Kees pakte de Ghetto Blaster en liep naar buiten. En Christian en ik renden daar achteraan. En met ze naar buiten toe op de stoep probeerden we nog tegen Kees wat excuses te maken. Sorry dat het zo gegaan is. We wisten het ook niet. En Kees bromde nog wat over beroepseer. Dat dit nog nooit was gebeurd. Dat er een act mid-act was afgebroken. En toen stapten ze in hun diesel-Mercedes en reden weg. En Christa en ik keken om en in de deuropening stond de moeder van Jeroen. Die keek ons aan met een blik van woede en teleurstelling, een soort mix. En zei, ik wil jullie nooit meer zien. En toen deed ze de deur dicht. Dus Christa en ik in stilte pakten onze fietsen en stapten erop en fietsten terug naar mijn huis, naar huis. En terwijl we fietsten keken elkaar aan en we dachten, als dit het betekent om 18 te zijn. Dus 18 betekent schaamte en ongemak voelen. Dat is totaal het tegenovergestelde van losbandig leven. Misschien hoeft het voor ons niet zo. Misschien blijven we nog wel even tieners. Misschien willen we eigenlijk nooit volwassen worden. En toen we bij mij thuis kwamen, pakten we nog een roze koek. En ik pakte de VHS-band van Goodfellas en zette die op. En toen schalde door de woonkamer de tekst, as long as I can remember, I always wanted to be a gangster. En ik knikte instemmend.
Je hoorde een verhaal van Martijn Winkler. Martijn is schrijver en regisseur voor film en televisie van onder andere de twee internationaal gelauwerde dramaseries Tagged en Hitte. Volgend jaar komt zijn speelfilmdebuut uit, Headliner, over een stand-up comedian die langzaamaan zijn greep op de realiteit en zichzelf verliest. Martijn vertelde zijn verhaal in mei bij ons in de Amsterdamse comedyclub Toemler. Zou jij ook wel eens met een waar gebeurd, zelfbeleefd verhaal op ons podium willen staan? Kijk dan even of je aanslaat op een van de themata van onze komende vertelmiddagen. Frankrijk op 17 september, mislukt op 22 oktober, telefoon op 19 november of kerst op 17 december. Je kunt je als verteller opgeven via onze website echtgebeurd.net, waarop ook alle themata staan aangekondigd voor de eerste helft van volgend jaar. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Micha Wertheim, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooyen, Ariane Hins en mijzelf, Paulien Cornelissen. Directie Hanna Ebbingen, zaaltechniek Jasper van Oorschot, podcast Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 416, tot volgende week en eet maar lekker een roze koek.